Goedemorgen, broers en zussen, jongens en meisjes, gasten en allen die via de stream meekijken. Allemaal hartelijk welkom in deze eredienst waarin voorgaat onze eigen predikant, dominee Jan Rozenmuller. Heb ik een blijde mededeling binnengekomen met gezinsattest. Johan en Harriet Hordijk, Nieland. Ze zijn ingedeeld in wijk 3. Nou, ik hoef niet te vragen of ze gaan staan, want iedereen kent ze nog wel. We zijn blij dat we elkaar weer gevonden hebben. Hartelijk welkom. Na deze dienst zingen we 2 coupletten van het Wilhelmus ter ere van de verjaardag van koning Willem-Alexander. Vandaag is er fonkelgeel. En op deze zondag willen we van harte feliciteren Niels en Thijs van Dijken. Zij worden aanstaande vrijdag 12 jaar. En Nick Hummel, hij wordt vrijdag 10 jaar. We wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag toe, samen met jullie gezin. Dan over de collecte. Deze zondag gaan we collecteren voor Stichting Timon. Stichting Timon helpt bij problemen met het opvoeden en opgroeien van kinderen. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en of netwerk werken ze aan hoop en herstel van het gewone leven met als perspectief zelfredzaamheid. Ze bieden speciale hulp op maat aan in aanvulling op de lokale zorg. En de diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. In deze dienst zullen we met elkaar gaan nadenken over Israël. De plek van Israël in de Bijbel. Een onderwerp wat denk ik veel mensen in deze tijd wel ergens raakt vanwege alles wat er in Israël gebeurt. Tegelijk denk ik dat jullie daar misschien heel verschillende beleving bij hebben. Sommige mensen hebben daar heel veel mee met Israël en anderen zeggen van nou, ik heb daar niet zo heel veel mee. Maar het is denk ik een belangrijk onderwerp in de Bijbel. En daarom ook wel goed voor ons om dat eens een keer op een rij te zetten. Van nou, laten we eens wat vanuit de Bijbel kijken naar de plek van Israël. Het raakt denk ik iets minder misschien jouw persoonlijk geloofsleven. Van nou, hè, wat zegt dat nou per se over mijn dagelijks leven? Maar het is, wat ik zeg, wel een belangrijk onderwerp om vanuit de Bijbel eens over na te denken. Ons eerste lied wat we zo gaan zingen is het lied Kracht van uw liefde, opwekking 488. We zullen nu belijden dat we ons van God afhankelijk weten, we mogen zijn zegen ontvangen, zullen we daarbij voor zover mogelijk gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is trouw, trouw tot in eeuwigheid. Nooit laat hij los waaraan hij is begonnen. Voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
zullen we samen gaan bidden. Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat we mogen leven door de kracht van uw liefde. En wilt u inderdaad geven dat die liefde van u telkens weer mag stromen in ons leven, in onze gemeente, maar ook in deze wereld. Wat heeft een wereld, deze wereld dat ook nodig? Dat de kracht van uw liefde daarin steeds weer doordringt. Omdat er zoveel andere krachten ook zijn. Liefdeloosheid of zelfs haat, geweld. Wat is het, een wereld ja, die juist het tegenovergestelde van liefde vaak laat zien. Maar dank u wel dat er ook is de kracht van uw liefde. En geef dat die weer naar ons toe mag komen. Ook als we nadenken vanmorgen over Israël, dan mogen we daarin toch ook uw liefde ontdekken. Geef dat dat zo is. Heere God, dank u wel dat we u mogen ontmoeten in deze dienst. Dat dit niet een onder onsje is van ons, maar dat we mogen weten dat u hier bent door uw geest. En daar bidden we nu ook weer om. Wilt u met uw geest in ons midden zijn, in ons hart zijn? We willen u vragen of u ons verlossen wilt van wat er ook aan kwaad nog in ons leven is. Want we weten heel goed van onszelf dat wij ook nog niet perfect zijn. En we bidden u om vergeving voor als er toch egoïsme en liefdeloosheid ook in ons leven was. Dingen die niet goed zijn gegaan, Heere God, doet u het weer weg. Dank u wel voor de Heere Jezus, onze redder. Hij die zich totaal voor ons heeft opgeofferd om ons te redden. En geeft dat er ook nieuw leven vanuit de Heere Jezus, vanuit zijn opstanding, ons leven ook mag instromen. Inderdaad, door de kracht van uw liefde. Heere God, dank u wel dat een aantal kinderen van onze gemeente de komende week jarig mag zijn. Dank u wel dat Niels en Thijs hun 12-jarige verjaardag vrijdag mogen vieren. Dat Niek vrijdag 10 jaar hoopt te worden. Dank u wel dat u zorgt voor ze. En dat dat ook hierin weer blijkt. Dat u afgelopen jaar voor ze hebt gezorgd. Dat ze nu hun verjaardag mogen vieren. Dank u wel, Heer, dat u zo bij hen was en bij hen bent. Geef dat ze een fijne verjaardag mogen hebben. Nu het ook nog vakantie is, misschien wel extra mooi, maar ja, wilt u ze daarin een fijne dag geven en het komend jaar ook voor ze zorgen. Heere God, zegt u ons allemaal. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar Fonkel gaan. Fonkel geel heb ik geloof ik begrepen. Veel plezier met elkaar. Ja, zullen wij met elkaar nu uit de Bijbel gaan lezen, een gedeelte waarin Paulus het heeft over Israël. Paulus zelf natuurlijk ook een Jood, en dus hij heeft het over het volk waar hij zelf eigenlijk onderdeel van is. In Romeinen 11 heeft hij een gedeelte waarin het gaat over de plek van Israël. We lezen met elkaar uit hoofdstuk 11 vers 17 tot en met 27 en daarna zingen we psalm 87, alle vijf de versen van die psalm.
En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van de wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Maar nu zult u tegenwerpen, de takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden? Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? Weet dat God goed en streng is. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u, als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. Immers, als u, die van nature een tak van een wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen zij die er van nature bij horen, dan niet op hun eigen boom worden geënt? Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Een deel van Israël is onbuigzaam geworden. En dat blijft zo totdat de andere volken voltallig zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals er ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonden wegneem. Tot zover de schriftlezing.
We zullen zo meteen na de preek gaan zingen uit het nieuwe liedboek, lied 802, vers 1, 4 en 6. Door de wereld gaat een woord. Ja, ik wil dus met jullie graag nadenken over Israël. Wel bijzonder eigenlijk dat dat oude volk er nog steeds is. Nog steeds een eigen identiteit heeft. Maar de vraag van vanmorgen is wel vooral, is Israël vandaag de dag nog een bijzonder volk? Als het gaat ook om ja, hoe God daarover spreekt in het plan van God. Er zijn christenen die zeggen, ja, de landsbelofte van het Oude Testament, hè, dat God zei van jullie krijgen het beloofde land, dat geldt nog steeds onverkort in het Nieuwe Testament. En de huidige staat Israël, hè, vanaf 1948 bestaat die staat, dat is een bewijs ervan dat God zijn beloften nakomt. En soms is het dan ook wel dat zulke christenen dan redelijk kritiekloos goedkeuren wat Israël doet. Verwoesting in Gaza, veel mensenlevens die dat kost. Dat kun je moeilijk afkeuren als God achter Israël staat. Dat is lang niet bij iedereen zo. Christenen van Israël kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Sommigen hebben ook best wel kritiek op dingen die in Israël gebeuren. Dus dat kan je ook niet over één kam helemaal scheren. Aan de andere kant heb je ook een andere groep christenen die zegt van ja, maar Israël is na de komst van Christus helemaal geen bijzonder volk meer. Want na Pinksteren is niet Israël het volk van God, maar nu is de kerk het volk van God. Dus de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat noemen we ook wel de vervangingstheologie. Dus de kerk is vervangen door, of de Israël is vervangen door de kerk als het volk van God. Het zijn eigenlijk wel een beetje twee uitersten, zou je kunnen zeggen. Dus aan de ene kant heb je christenen met een bijna grenzeloze liefde voor Israël. En je hebt christenen die zeggen van, nou, er is niks bijzonders meer aan Israël. Het is het precies hetzelfde als alle andere volken. Nou, ik wil met jullie daarover nadenken vanochtend. Eerst vanuit het Oude Testament. Hoe gaat God met dit volk een bijzondere relatie aan? Dan uit het Nieuwe Testament. We hebben gelezen uit Romeinen 11. Paulus worstelt eigenlijk wel een beetje met de positie van Israël. Ook omdat veel Joden niet geloven dat Jezus de Messias is. En daarna wil ik nog een paar andere gedeelten uit het Nieuwe Testament erbij betrekken. Eerst dus het Oude Testament. Een paar gedeelten daaruit. En het is helder dat God het volk Israël heeft uitgekozen als zijn bijzondere volk. Bijvoorbeeld in Deuteronomium wordt erover gezegd, want u bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. God koos dit volk uit, boven de andere volken. Waarom? Het antwoord is eigenlijk heel bijzonder. Ik heb jullie lief, omdat ik jullie lief heb. Niet omdat Israël groter was dan andere volken, sterker, beter, moreel, hoogstaander of zo. Nee, God zegt, ik had jullie lief, omdat ik jullie lief had. En vanwege die liefde voor dit volk stuurde God Mozes naar Egypte om het volk te bevrijden. En God zegt tegen Mozes, je moet tegen farao zeggen, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Israël is Gods eerstgeboren zoon. Gods oudste zoon, kan je wel zeggen. Nou, de oudste zoon had vroeger in de familie in Israël een heel bijzondere plek. De oudste zoon kreeg bijvoorbeeld het grootste deel van de erfenis, het eerstgeboorterecht. Jullie kennen dat denk ik wel. Israël was oudste zoon, maar niet een voorbeeldige zoon. God had ook alle reden om die zoon de deur te wijzen, te onterven. God heeft ze ook wel eens de deur gewezen, de ballingschap. Maar altijd kwam God weer bij die oudste zoon terug. Want het was toch een bijzondere zoon. Ontroerend spreekt God over zijn volk, de eerstgeboren zoon, in Jeremia 31. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. En in hetzelfde hoofdstuk, Ephraim, andere naam voor Israël. Is Ephraim niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek, rijst zijn beeld in mij op. Dan raak ik diep bewogen. Ik moet mij over hem ontfermen, spreekt de Heer. En vanwege die liefde van God voor zijn eerstgeboren zoon, zijn volk, komt God dat volk telkens weer redden. Ook al moet hij ze soms straffen, maar elke keer weer komt God ze redden. Dus Gods volk heeft in het Oude Testament, Israël heeft een belangrijke plek. Het is Gods oogappel. De vraag is natuurlijk, geldt dat nu nog steeds in de Nieuwtestamentische tijd? Kun je na de komst van de Heer Jezus Christus nog steeds zeggen, Israël is Gods eerstgeboren zoon, Gods oogappel? Of zou je moeten zeggen dat in het Nieuwe Testament veel meer Christus zelf centraal komt te staan en dat hij vooral de vervulling is van allerlei beloften die in het Oude Testament zijn gegeven? En dat is ergens natuurlijk wel zo. In het Oude Testament werd Israël genoemd Gods eerstgeboren zoon. In het Nieuwe Testament zegt God tegen de Heer Jezus in de Jordaan, of als hij wordt gedoopt in de Jordaan, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. En toch kan je niet zeggen dat Israël nu dus maar een volk is zoals alle andere volken. In Romeinen 11 maakt Paulus wel duidelijk, Israël is en blijft een bijzonder volk. Het is alleen wel moeilijk geworden. Paulus worstelt daarop mee, omdat de Israëlieten in de tijd van Paulus in meerderheid de Heer Jezus niet erkennen als Messias. Paulus heeft daar heel veel pijn over. In Romeinen 9 uit hij dat vooral. Hij zegt, bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn, omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters, met wie ik mijn afkomst deel. Dat is heel sterk gezegd. Eigenlijk zegt Paulus hier, nou, als het zou moeten, zou ik nog liever zelf de Heer Jezus kwijtraken, als daardoor mijn volksgenoten bij Christus zouden komen. Paulus vindt het zo erg dat zijn volksgenoten in meerderheid de Heer Jezus niet erkennen als Messias. Terwijl God zo'n bijzondere plek had gegeven aan dit volk. En God had het verbond gesloten met Israël. Hij had ze de tempel laten bouwen waar hij woonde onder zijn volk. Hij heeft ze de wet gegeven. Hij heeft zelfs de Messias laten voortkomen uit dit volk. Dit volk is zo bijzonder in het plan van God. Wat een verdriet, zegt Paulus, dat zij zonder Christus als Messias leven. En ja, dat geldt voor het grootste deel van de Joden nog steeds, dat ze niet de Heer Jezus als Messias erkennen. En die pijn van Paulus, ja, dat kunnen wij dan toch ook voelen. En je zou kunnen zeggen, Israël is ook ergens onze oudste broer. En het is toch pijnlijk als je oudste broer niet gelooft in de Heer Jezus. Maar als het dan zo is, als de meeste Joden niet in de Heer Jezus geloven als Messias, heeft dat volk dan niet voor God afgedaan? En dan zegt Paulus, nee. Beslist niet. Hij zegt, God blijft zijn volk liefhebben, omdat hij ooit de aartsvaders heeft uitgekozen. God blijft denken aan Abraham, Isaac en Jacob, aan het volk dat hij uitkoos. Hij blijft denken aan zijn oudste zoon. In Romeinen 10 zegt Paulus, ja, je moet ook niet denken dat Israël weer meer waard is dan de andere volken. Hij zegt, er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken als het gaat om hoeveel God ze waard vindt. Maar Israël blijft wel de oudste zoon. God kan die niet vergeten. God laat die niet vallen. En dan komt hij dus met dat beeld van de olijfboom. Daarover hebben we net gelezen. Hij zegt, Israël is een olijfboom, als een olijfboom. God heeft die boom geplant. Inmiddels zijn er takken van afgebroken van die olijfboom. De Joden die niet geloven in Jezus als Messias. Dat gaat nog steeds door, zegt Paulus. Die takken die worden er afgebroken, maar er worden ook nog steeds takken weer geënt. En wat voor takken worden dan geënt? Nou, in de eerste plaats zegt Paulus, omdat de Joden ervan af zijn gebroken, die niet geloven, daar komen heidenen, dat zijn wilde takken van de wilde olijfboom, die worden aan die boom geënt. Dus de ruimte die daardoor ontstaan is, daardoor worden er mensen uit alle volken geënt op die boom. Maar die oude boom Israël blijft belangrijk. En ook de Joden kunnen dus weer worden teruggeënt op die boom. Dat is ook nog steeds mogelijk en gebeurt ook. Als ze de Heer Jezus aanvaarden als Messias, worden ze teruggeënt. In onze tijd gebeurt dat natuurlijk ook, gelukkig. Er zijn Messias beleidende Joden. Joden die geloven in de Heer Jezus, die het soms helemaal niet makkelijk hebben in Israël. Maar die groep is er wel. En verder maakt Paulus duidelijk dat wij ons niet hoogmoedig moeten opstellen tegenover Israël. Wij zijn niet die oude stam. Wij zijn alleen maar wilde enten die eraan vast zijn geënt. En het is alleen maar genade dat wij op die boom mogen zijn geënt. Er is alle reden om Israël als het oude volk van God te blijven hoogachten, zegt Paulus eigenlijk. Maar moeten we dan maar kritiekloos kijken naar wat er allemaal gebeurt in Israël? Ook als het gaat om politieke dingen en hoe met Palestijnen die strijd gaat. Dat lijkt me nou ook weer niet. Door de komst van Israël, van Christus, door de komst van Christus is er wel iets veranderd. Als ik het Nieuwe Testament lees, dan zie ik daar niet meer dat God op dezelfde manier als in het Oude Testament belooft van ik geef jullie dat beloofde land. In het Oude Testament duidelijk wel, in het Nieuwe Testament worden toch andere accenten gelegd. Accenten die denk ik ook wel politieke consequenties hebben. En die accenten uit het Nieuwe Testament wil ik illustreren aan de hand van twee woorden die zowel in het Oude als Nieuwe Testament voorkomen. Het woord erfenis en het woord Jeruzalem. Eerst het woord erfenis. In het Oude Testament, als het daar gaat over erfenis, dan gaat het vaak over het beloofde land dat God zijn volk zal geven. Hij zegt, dat land geef ik jullie als erfenis. Dat wordt bijvoorbeeld gezegd in 1 Koningen 28. Ik zal jullie het beloofde land als erfenis geven als jullie je aan mijn geboden houden. In het Nieuwe Testament, als het gaat over erfenis, gaat het vaak over de hemelse erfenis. Bijvoorbeeld Hebreeën 9 gaat het over de belofte van de eeuwige erfenis. En dat is dat je in de hemel of de nieuwe aarde, dat je dat als erfenis krijgt. Jeruzalem, dat woord, heb je net zoiets mee. In het Oude Testament is Jeruzalem de stad van God. Daar was de tempel. Daar ontmoette Gods volk de Heere God. Als het in het Nieuwe Testament gaat over Jeruzalem als de stad van God, gaat het doorgaans over het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En zo zie je ook ten aanzien van Jeruzalem een verschuiving als het gaat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En daarom denk ik dat je de landsbelofte uit het Oude Testament niet één op één kan toepassen in het Nieuwe Testament. En al helemaal niet dat je daarmee zou legitimeren dat bijvoorbeeld De Palestijnen worden weggejaagd. Hè? Er zijn kringen in de regering van Israël die dat wel zouden willen. Ik geloof niet dat het Nieuwe Testament daar aanleiding voor geeft, dat dat zou zijn gelegitimeerd. Nou, als je door de bril van het Nieuwe Testament het Oude Testament dus leest, kan je niet kritiekloos staan tegen dingen die in Israël gebeuren. Hoewel het ook duidelijk is dat Israël zich moet kunnen verdedigen wanneer het allerlei aanvallen te verduren krijgt. Maar het blijft wel van belang hoe dat verdedigen gebeurt. En dan denk ik dat we er ook niet omheen kunnen over hoe de Heere Jezus heeft gesproken over hoe wij omgaan met onze naasten en zeker ook met onze vijanden. Jezus zegt in de bergrede: gelukkig zijn de zachtmoedigen, gelukkig zijn de vredestichters. En als je dat toepast, dan houdt dat denk ik niet in dat dus Israël zich niet zou mogen verdedigen tegen geweld van vijandige machten. Ik zei het al, het is nodig dat Israël zich verdedigt als er van de kant van Hamas bijvoorbeeld bruut geweld op hen afkomt. Maar die woorden van Jezus over zachtmoedigen, vredestichters, hebben dan toch in ieder geval als consequentie dat niet meer geweld wordt gebruikt dan echt nodig is. En dat ook de vrede zo gauw mogelijk weer wordt gezocht. Zo gauw dat maar mogelijk is. Eigenlijk zegt Jezus in de bergrede: ook jouw vijanden zijn mensen. In een conflict worden mensen vaak ontmenselijkt. Dan ga je denken in groepen. De Joden, de Palestijnen. En het is dan maar net waar je sympathie voor hebt, zeg maar. Je scheert de mensen over één kam, je drukt er een stempel op. Maar iedere Israëliet is een mens. Iedere Palestijn is een mens. We moeten mensen niet ontmenselijken door ze in groepen in te delen. En eigenlijk is dat wat Jezus ons ook leert in de bergrede. Nog even terug naar de beginvraag. Heeft Israël nog een speciale plaats bij God? Vanuit Romeinen 11 heb ik die vraag positief beantwoord. Israël is en blijft de aloude olijfboom. God vergeet niet zijn oudste zoon. Ik voeg er nog even deze vraag aan toe. Heeft Israël nog een bijzondere plaats in de plannen van God in het Nieuwe Testament? En om daar een antwoord op te geven, nog even naar Romeinen 11. Paulus zegt in vers 25: er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Een goddelijk geheim. Daar bedoelt Paulus mee: we weten er wel iets van, we kunnen het niet volledig doorgronden. En dan zegt Paulus wat dat geheim inhoudt. Hij zegt: een deel van Israël was onbuigzaam. Ze wilden Christus niet erkennen als Messias. Maar, zegt Paulus, ze zijn maar tijdelijk onbuigzaam tot het moment dat de andere volken, de heidenen, ten volle zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Paulus noemt eigenlijk twee bewegingen als het gaat om Gods heilsplan. De beweging naar de heidenen toe, op het moment dat de Joden Jezus niet erkennen als Messias, komt er een beweging naar de heidenen toe. Het evangelie gaat naar de heidenen. Maar als dan de andere volken zijn toegetreden, zegt Paulus hier, dan komt er ook weer een beweging richting Israël. En dan zal alsnog heel Israël worden gered. En dat vind ik een mooie belofte. Als andere volken zijn toegetreden, wordt heel Israël gered. God heeft nog een plan, blijkbaar, met Israël. En hoe dat plan precies zal worden gerealiseerd, wij kunnen dat niet precies invullen. Paulus zegt niet voor niets: het is een geheim. Maar God heeft nog iets in petto voor Israël. Heel Israël zal worden gered. Heel Israël. Dat zal niet betekenen dat stuk voor stuk elke Israëliet tot geloof in de Heer Jezus zal gaan komen. Want Paulus zegt ook in hetzelfde gedeelte dat de volken, de andere volken, dat die mensen voltallig zullen toetreden. Dus hij suggereert ook dat alle heidenen zullen worden gered. Dat zal ook niet zo letterlijk gebeuren dat alle heidenen in de Heer Jezus gaan geloven. Maar toch zal er dus ook een deel van Israël worden gered die doorgaat voor heel Israël. Die je heel Israël kan noemen. Mooie belofte. Nu is er een woord van de Heer Jezus dat erg lijkt op wat Paulus hier zegt. In Lucas 21 zegt de Heer Jezus dit over Jeruzalem. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of overal heen in gevangenschap worden gevoerd. Terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door de heidenen tot hun tijd voorbij is. Dus Jezus heeft het hier ook over, net als Paulus. Op een gegeven moment is de tijd van de heidenen voorbij. En als dan die tijd van de heidenen voorbij is, dat lijkt op wat Paulus zegt, dat alle heidenen, de volheid van de heidenen zal worden gered, dan heeft God dus blijkbaar nog iets in petto voor Israël. En dan komt er, dat kun je uit andere gedeelten opmaken, ook iets van rust voor Israël. Dat is wel bijzonder dat Petrus dat later invult. Petrus die heeft net een verlamde man genezen en dan in de tempel van Israël houdt hij nog een verhaal. En dan zegt hij tegen de daar aanwezige Joden, kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken. En zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. Het gaat hier over een periode voor Jeruzalem waarin God alles zal herstellen. En ik weet niet precies wat dat betekent. Volgens mij is het een onderdeel van het geheim waar Paulus het ook over heeft. Een geheim waarvan we niet precies weten hoe het zal gaan plaatsvinden. Maar in ieder geval, hier worden beloften gedaan aan Israël. God heeft nog mooie dingen in petto voor Israël. Rust, bekering, herstel, die combinatie. En ik geloof helemaal niet dat je dat moet gaan verbinden met het conflict wat nou in Israël plaatsvindt. Het gaat hier echt om rust die God geeft. Het gaat niet om rust en herstel wat er zal komen door legers die allemaal aanvallen gaan uitvoeren en zo. Daar gaat het hier niet over. De tijd dat Israël met de wapens het beloofde land moest innemen is echt voorbij. God werkt in deze tijd met het wapen van zijn geest. Maar dan nog zijn er mooie beloften voor Israël, de oudste zoon. Nou, dat is wat ik over Israël wou zeggen vanochtend. Ik wil nog even samenvatten om het even nog op een rij te zetten. Dus 1. God noemt Israël nog steeds zijn eerstgeboren zoon en maakt duidelijk, ik heb dit volk lief. 2. In het Nieuwe Testament blijft Israël een bijzondere positie houden. Ik denk aan het beeld van de olijfboom. We moeten ons realiseren, wij zijn alleen maar geënt op die olijfboom, Israël. 3. We moeten wel het Oude Testament lezen door de bril van het Nieuwe Testament. Dus dat betekent dat het beloofde land dat God beloofde in het Nieuwe Testament niet zozeer meer is het aardse land Israël, maar het hemelse Israël. Dat is een verschuiving die je in het Nieuwe Testament kan zien. En 4. In het plan van God is nog wel een bijzondere plek voor Israël. Het Nieuwe Testament zegt dat na de periode dat de heidenen tot geloof zijn gekomen, er nog een tijd komt dat God iets doet met Israël. Zoiets als een bekering, rust, herstel. En ik hou het een beetje vaag wat het laatste betreft, omdat ik inderdaad niet geloof dat we dat precies allemaal kunnen invullen. Maar we kunnen heel benieuwd zijn naar hoe God die beloften waar maakt. Amen. Zullen we met elkaar ons geloof belijden in de drie enige God en daarna gaan zingen Psalm 67 vers 2.
Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde en van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen van de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
We zullen gaan danken en bidden. We zullen ervoor danken dat de operatie die Klaske Dieleman afgelopen week onderging aan de oren, dat die goed is gegaan. Het herstel zal nog wel wat langere tijd vragen. Dan wordt ook duidelijk wat de effecten zijn van de operatie. Maar in ieder geval is de operatie goed gegaan en we zullen daarvoor danken en bidden voor goed herstel. Laten we danken en bidden. Heere God, dank u wel dat wij als christenen uit de volken een plek hebben gekregen op de olijfboom van uw verbond. En geef dat we onze plek kennen. Wij zijn wilde takken, geënt op de edele olijfboom. De stam draagt ons. En daarom willen we u ook bidden voor het volk Israël. Wilt u dit volk zegenen? Laat die zegen vooral hierin bestaan dat de ogen open gaan voor Jezus als Messias. En we willen ook bidden voor velen die getroffen zijn door de vreselijke aanslagen op 7 oktober van Hamas. Wat heeft dat veel mensen in verdriet gedompeld? We denken ook aan Israëlische gijzelaars. We weten niet hoeveel er nog in leven zijn, maar we bidden, geef dat ze vrij mogen komen. We bidden ook voor de Palestijnen. Eigenlijk is het grootste deel ervan slachtoffer van eigen leiders. Van Hamas, dat vooral en alleen de taal kent van geweld, vergelding en haat. Vreselijk hoe ook gewone burgers worden gebruikt door die organisatie. Vreselijk is dat. Ook is vreselijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen door de bombardementen en andere aanvallen op Gaza door Israël. Ontfermt u zich over de mensen daar. Geef dat er een eind komt aan dat geweld. We bidden ook om zelfbeheersing voor de Israëlische regering, zodat er niet nog talloze slachtoffers vallen. En als we dit alles zo zien, lijkt de verharding tussen beide partijen alleen maar te zijn verergerd. Als mensen hebben we er een hard hoofd in dat er vrede komt. Daarom kijken we omhoog naar u. En wij bidden, geef vrede, Heer. Wilt u doen wat mensen niet kunnen? Wilt u vrede geven in Israël? Daar waar de voetstappen van de Heer Jezus liggen, waar de engelen zongen van vrede op aarde. Geef dat het daar echt shalom mag worden. Dat er een rechtvaardige vrede komt. Heer, open de ogen voor de Heer Jezus als verlosser bij de Joden, maar ook bij de moslims. We bidden voor de Messias belijdende Joden. Zij die de Heer Jezus als Messias erkennen. Ze hebben het niet makkelijk in Israël. Sterk hen, help hen. We bidden ook voor christenen onder de Palestijnen, die het ook niet makkelijk hebben te midden van een moslimmeerderheid. Help ook hen en bemoedig hen. En geef, Heere God, dat wij als christenen een goed getuigenis uitstralen in deze wereld en dat wij op eigen plek vredestichters zijn. Heere God, we danken u ervoor dat u ook reden geeft om te danken als het gaat om de operatie van Klaske, die operatie mocht goed gaan, u hebt het gezegend. En we danken u daarvoor en we bidden of u een goed herstel ook verder wil geven. Dat mag blijken dat de klachten die ze had niet terugkomen, wees ook daarin nabij. We danken u ervoor dat Johan en Harriet weer lid van de gemeente zijn, dat u hun weg zo leidde dat ze in ons midden weer zijn en geef dat ze het goed onder ons mogen hebben en tot zegen mogen zijn. We bidden voor onze koning Willem-Alexander, die gisteren zijn verjaardag vierde. We bidden voor koningin Maxima, hun dochters. En dank u wel dat ze een rol mogen hebben van verbinding, van bevorderen van eenheid. En Heer, geef daarin steeds weer wat ze nodig hebben om die rol goed te kunnen vervullen. Zegen hen ook het komende jaar. Dank u wel dat we de Koningsdag weer mochten vieren als een feest in ons land. Een land waarin vaak zoveel polarisatie is. Dank u wel dat het ook verbinding geeft en geeft dat die verbinding ook mag doorwerken. We bidden ook voor de Stichting Timon, waar de collecte voor is. Zegent u de hulp die wordt gegeven aan jongeren met problemen, onder andere door pleeggezinnen. Geef dat de hulp die door Timon wordt gegeven, dat het tot zegen van die jongeren mag zijn. Heere God, zo hebben we u weer veel mogen vragen. Dank u wel dat het telkens mag, dat we wat op ons hart ligt aan u mogen voorleggen. Wilt u ons gebed verhoren, ons danken aannemen in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu dus de collecte voor Stichting Timon. En laten we daarna nog zingen het lied O Lieve Heer geeft vrede. Liedboek 284, 1, 2 en 3.
Nou, wij hebben net Vonkel gehad en wij willen jullie even vertellen wat wij gedaan hebben. Wij hebben het gehad over de Ark van Noach en over wat God allemaal aan jou belooft. En iedereen heeft een regenboog gemaakt. En jullie wouden zelf vertellen wat we er hebben opgeschreven, wat God allemaal aan ons belooft. Vincent?
Je te beschermen en je gebeden.
Zal ik Timmer de volgende beurt geven?
Je te begeleiden.
Femke?
God belooft je te vergeven.
Vincent?
God belooft je gebeden te beantwoorden.
Babette, mag jij de blauwe voorlezen?
God belooft om altijd dicht bij je te zijn.
God belooft om jouw heilige geest te zijn.
Mag jij de laatste doen?
God heeft mooie plannen voor in jouw leven.
En sommigen die waren al heel snel klaar met het werkje. Noël, wou jij nog vertellen wat we nog meer gedaan hebben, hè?
Wij hebben ook nog een...
Laat maar zien wat je gemaakt hebt.
We hebben ook nog een ark gemaakt.
Met allemaal diertjes eronder.
Met allemaal diertjes eronder geplakt.
Goed gezegd, hoor. Zitten. Kijk, neem hem maar mee. Thank you.
Ontvang allemaal nog de zegen van God. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft jou zijn vrede.